Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Het Clara Festival is begonnen en dat zal u geweten hebben. Nog een hele maand lang en als u het niet zou weten, dan heeft het coronavirus u geveld of zat u op een andere planeet. Maar ook daar kan u nog altijd het virus tegen het lijf lopen. Bernard Vaucroul krijgt vandaag de Clara Carrièreprijs uitgereikt. Hij is organist, componist en opera- en festivaldirecteur. En hij blijft doorgaan. Want, zoals Bernard het zelf zegt, mijn leven, dat is muziek. Ze brengt me veel geluk. C'est une sorte d'idéal qui recule en permanence. Dag Bernard Vaucroul, zit u op een berg of zit u in een dal?
Ik hou van bergen en van dalen. Dus ik ben misschien niet intussen, maar altijd op loop naar van de ene naar de andere.
Mm-hmm. En dat is een heel diplomatisch antwoord, hè, lijkt me. Meer het antwoord van een directeur dan van een componist of een artiest.
Nee, want diplomatisch kan af en toe goed zijn, maar in dit geval niet. Mm-hmm. Ik houd veel van bergen en wandelen in de bergen. En daar ben je nooit statisch, of in de dal of op de berg. Het is altijd een beweging naar. Dat heb ik altijd zeer, zeer leuk gevonden. En dat is denk ik een goed beeld voor een kunstenaar. Je bent altijd in beweging naar iets anders. Een nieuwe compositie, een nieuw project. Dus dat vind ik wel relevant.
Of een carrièreprijs.
Een carrièreprijs, dat is...
Ja, die, heb je nu, die krijg je vandaag. Ben je daar niet gelukkig mee?
Ik ben er zeer gelukkig mee, maar dat is nooit een doel. Hè? Dat krijg je als een extra, als een la cerise sur le gâteau. Maar daarvoor werk je niet eigenlijk.
Nee. De jury, Bernard Vaucroul, is unaniem. Het is geen dag te vroeg om jou die prijs toe te kennen, want je bent een melomaan in hart en nieren. Eigenlijk onvoorstelbaar. Hè? Je hebt even heel kort samengevat 15 jaar de Munt geleid als directeur. 12 jaar het Operafestival d'Aix-en-Provence. Je hebt meer dan 30 albums bij elkaar gespeeld, georgeld zal ik maar zeggen. Je hebt heel veel composities geschreven, wereldcreaties gespeeld. En je bent, niet eens 70. Hoe doe je dat?
66.
Ja, dus je, dat lijkt wel het leven van iemand van 120.
Misschien is het een dubbel leven. Die indruk heb ik af en toe wel gehad. Dat ik aan een dubbel leven
leid.
Ja. En er zijn momenten geweest die niet zo gemakkelijk waren om mijn werk bij de Munt bijvoorbeeld te combineren met concerten, opnames, deelnemen aan festivals enzovoort. Maar in een zekere zin is altijd muziek een hoofdzaak voor mij geweest en ook een bron van regeneratie, van energie, van een nieuwe bron voor... Dus ik heb vaak... Een repetitie voor een concert begonnen met veel moeite. En op het einde van de repetitie was ik een andere mens geworden. Dankzij de energie van de muziek van Bach of Buxtehude of weet ik nog.
Want je zegt, als ik naar muziek luister, dan doe ik niks anders. Is dat uit eerbied voor de muziek of waarom?
Nee, er is geen kwestie van eerbied. Het is een fact, het is een feit. Als je bezig bent met het orgel aan het spelen, moet je toch je concentreren. Hè? Niet alleen mentaal, maar ook de vingers, de voeten, de hele lichaam is daar actief bij betrokken.
Oké, maar dat is als je speelt, maar als je luistert.
Luisteren, dat is misschien een beetje minder zo. Ja. Bij het luisteren is dat iets anders, ja. Het zou ideaal zijn om altijd de muziek te beluisteren met zo'n investering dat je helemaal daarbinnen bent. Maar eerlijk gezegd is dat niet altijd zo.
Ja, maar zijn er nog momenten dat het wel zo is? Bijvoorbeeld dat jij alleen maar naar muziek kunt luisteren en niks anders doen? Niet zitten multitasken op je iPad en...
Nee. Ik probeer zoveel mogelijk muziek op de zij te laten als ik daarvoor niet genoeg aandacht kan geven. Dus als ik muziek beluister, dan is het zoveel mogelijk naar muziek luisteren en met veel energie. Dat is een ideaal, het is niet altijd zo, hè? Maar ja.
Ook het luisteren van muziek kan je energie geven?
Ja, maar spelen nog meer.
Je hebt alle orgelwerken van Bach opgenomen. Is hij de grootste?
Ja, voor mij zonder twijfel. Hij heeft mijn hele leven begeleid. Toen ik 5 jaar oud was, was ik al verliefd op zijn muziek en op de klank van het orgel. En ik heb daar zoveel kunnen vinden. Dus voor mij is het evident. Ik heb ook enorm veel plezier met andere grote componisten zoals Mozart, Beethoven, Debussy, Stravinsky enzovoort, Wagner. Maar Bach is voor mij toch misschien het nummer 1 en ook misschien de meest mysterieuze componist. Hoe kan je die muziek als mens schrijven? En ja, dat is onwaarschijnlijk.
Nu, je bent 5 jaar, dan woon je in Luik. Want je bent van Luik afkomstig, Franstalig, maar zeer bedreven in het Nederlands. Hoe moet ik me dat voorstellen, Bernard Foucroul in Luik? Een burgerlijk gezin waar de muziek overal klonk?
Ja, muziek.
Wat deden je ouders? Waren dat welstellende mensen?
Mijn moeder was een pianist, dus professioneel. Mijn vader was een muziekliefhebber, maar werkte bij Cochril. En muziek was bij ons heel belangrijk. Ik heb 3 zusters en bijna iedereen is muzikus geworden. Dus muziek was heel centraal in ons leven. Een orgel heeft daar tamelijk vroeg een plaats ingenomen.
Hoe oud was je toen je orgel begon te spelen?
Dus om echt orgel te spelen bij het conservatorium was ik 15 jaar oud. Maar ik ben daarvoor vroeger begonnen. En ik heb ook piano gestudeerd, maar met minder enthousiasme dan het orgel.
Maar ja, dat moet je me eens uitleggen, want de meeste mensen die laten het orgel links liggen en kiezen voor piano, toch?
Ja, en misschien is het beter zo. Want piano is toch een fantastische wereld. Maar ik kan dat niet verklaren. Of ik kan dat niet... Ik heb geen reden daarvoor. Het is voor mij altijd zo natuurlijk, zo evident geweest. Voor mij was het orgel niet alleen de koning van de instrumenten, maar het instrument dat mij het diepst aanraakt.
Maar de misvattingen die over orgel bestaan zijn talrijk, hè? Ik bedoel,
ja.
Een van die misvattingen die je heel vaak hoort is, het is kerkmuziek. Te beginnen. Uh-huh. Het klinkt bombastisch, pompeus. Het is alsof het alleen maar voor het grote gebouwen is bedoeld, terwijl de integriteit ook en de intimiteit van de piano, die heb je niet bij orgel. Ik denk dat je daar niet akkoord mee gaat.
Nee, helemaal niet, want intimiteit bijvoorbeeld is heel belangrijk voor mij bij het orgel, bij de orgelmuziek. En ik heb altijd geprobeerd om het orgel zo vocaal mogelijk te bespelen. En al de nuances daarin te vinden. Orgel is zo rijk aan klanken. Het is... En ook het feit misschien dat er is geen, geen twee orgels die dezelfde zijn. Het is een beetje als mensen. Elk orgel heeft een ziel. Hè? En dus je kan nooit je orgel op je rug nemen of hetzelfde orgel in een andere stad gaan spelen.
Zoals je dat met gitaar kunt doen bijvoorbeeld.
Ja, het is het tegenovergestelde daarvan. Dat vind ik boeiend, af en toe teleurstellend, hè, als het orgel niet op het hoogste niveau is. Maar dat is wel, en ik heb altijd enorm veel plezier gehad om binnen Europa naar Spanje, naar Italië, naar Noord-Duitsland, Nederland te gaan. En altijd nieuwe orgels, in het bijzondere historische orgels te vinden, te horen, te bespelen. Dat heb ik ook enorm veel geleerd.
Heb jij zoals cellisten bijvoorbeeld dat hebben, die hebben dan hun vast instrument natuurlijk, dat ze heel vaak huren van grote banken of dat ze te leen krijgen. Ook pianisten die spelen dan op een Bösendörfer of toch een Steinway of een Erard. Heb jij voorkeurorgels in de wereld waar je zegt van, dat zijn voor mij fantastische orgels, die je...
Ja, zeker. Maar het is altijd een beetje in verband met welke muziek ik wil spelen. Als ik bijvoorbeeld Bach kan spelen, dan is een Silbermann-orgel in Freiberg bijvoorbeeld een soort droominstrument. Of een Schnitger-orgel in Noord-Duitsland of in Groningen bijvoorbeeld. Dat zijn instrumenten die perfect zijn daarvoor. Maar als ik Francisco Correa de Araujo wil spelen, dan ga ik naar Spanje of ben ik op zoek naar een Spaans orgel. Kunnen af en toe wel in ons land ook vinden. En daar kan je helemaal andere kleuren vinden. En dat vind ik wel boeiend. Misschien is het idee dat het orgel één instrument is, met het bombastische. Maar wat mij altijd aangetrokken heeft bij orgel, dat is het tegenovergestelde. Dat is de diversiteit aan stijlen, aan de werelden. Een romantisch orgel is totaal anders dan een barok orgel, enzovoort, enzovoort.
Er is een groot verschil, zeg je, tussen een kerkorgel en een zaalorgel.
Wel, ja, het verschil is het gebouw en de akoestiek van het gebouw. Een zaal is vaak droger dan een kerk. En het is waar dat het orgel goed klinkt met een beetje echo of reverberatie. Maar in een zaal krijg je steeds meer goede zalen met goede akoestiek. Ik was onlangs in Moskou om een nieuwe orgel daar in te spelen. En de akoestiek was fenomenaal goed. Dus hetzelfde met de Philharmonie in Parijs enzovoort. Maar bij een concertzaal orgel heb je de mogelijkheid, of analytisch misschien de muziek een beetje anders te spelen, maar ook nieuwe experimenten te doen met dans, met literatuur, met video enzovoort. En dat is misschien gemakkelijker in een zaal dan in een kerk.
Je hebt alles bij elkaar, we zeiden het er straks, ongeveer 30 jaar aan het hoofd gestaan van een grote instelling. En toen je dan bij het Festival d'Aix-en-Provence afscheid nam, zei je van, ik heb het er eigenlijk mee gehad. Ik heb genoeg gereisd. Was je moe of wat is dat dan?
Te veel reizen is niet goed, vind ik. En af en toe heb je toch nood aan een beetje stabiliteit. Maar ik had bijzonder nood aan meer tijd voor mezelf en voor mijn muziek. Voor de compositie bijvoorbeeld. De compositie was bijna niet mogelijk met al die taken bij de operawereld. Ik heb dat met veel passie gedaan. Maar ik vond na 27 jaar dat het tijd was om een nieuwe loopbaan te beginnen.
Als je dat componeren, we gaan daar straks nog op terugkomen. Ik wil toch nog even weten van jou. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat in godsnaam? Ga je erbij zitten? Heb je een piano thuis? Heb je een orgel thuis?
Ja, maar ik componeer nooit aan het orgel.
Nee.
Nee. Piano is wel belangrijk. Maar ik ben aan tafel met papier en zeer eenvoudig, zonder computer enzovoort. En daar heb ik een idee. Maar componeren is altijd een heel lang proces. Hè. Je bent bezig met met een stuk van 1 uur voor misschien 1 jaar of zoiets. Dus het is als je muziek schrijft, klassieke hedendaagse muziek schrijft, kan je eventueel 5, 6, 7 seconden muziek op 1 dag schrijven. Dat kan, hè? Met orkest. Dat vraagt zoveel tijd. Dus er is een soort contradictie tussen het schrijven en het horen. Want het horen zal heel kort zijn en zeer levendig. En het schrijven is veel meer. Het is een andere taak.
Maar laat ik even in jouw hoofd kruipen, Bernard. Hoe werkt dat? Kan het zijn dat je hier in de studio of als je buiten loopt op straat ineens, hap, een zinnetje in je hoofd krijgt, een melodietje? Hoe werkt dat?
Ja, misschien meer beelden. Ik werk veel met beelden, visuele of muzikale beelden. En daarom vind ik altijd teksten zeer inspirerende materiaal. Dus ik componeer heel vaak en heel graag met teksten. Niet alleen vocaal muziek, maar ook. Ik heb een paar composities zonder stem geschreven, maar altijd met een link met een tekst. Dus dat helpt me. Ja,
zoals bijvoorbeeld toen u De Munt verliet, schreef u een cyclus van 7 liederen van Rilke. Voor, ik denk, sopraan, koor en orkest. Ja. En dat was gebaseerd op. En u noemde dat Ambrande de Nacht.
Ja, dat is de titel van 1 gedicht
van
Rilke. Ik ben altijd gefascineerd geweest door Rilke, door de kwaliteit van zijn poëzie, maar ook door de band die hij creëert tussen kunst en realiteit, tussen het leven en de poëzie.
Verbeelding ook?
Een verbeelding ook, ja, absoluut, ja.
En waarom dan Rilke?
Waarom niet? nee, Rilke is. Waarom Rilke? Er zijn verschillende redenen. Zeker de kwaliteit van zijn poëzie, maar ook zijn aandacht voor bijvoorbeeld de andere kunsten. Hij heeft over Cézanne geschreven zoals niemand anders. Hij heeft over muziek zo mooi geschreven.
Wordt muziek eigenlijk.
Het wordt muziek, ja. Dus het is een kunstenaar die ik zeker niet perfect vind. Want ik heb nooit begrepen hoe hij bijvoorbeeld op het begin van de Eerste Wereldoorlog zo fanatisch geweest voor de oorlog. Dat is voor mij onmogelijk te begrijpen. Maar dat was een andere tijd.
Ja, maar dat merk je wel vaker, hè? Ik bedoel, Céline, om maar iemand te noemen, Tweede Wereldoorlog dan, die zo'n virulente haatmanifest heeft geschreven, antisemitische manifest, en toch grote.
Maar Céline is misschien een uitzondering en Rilke is minder een uitzondering. Je hebt de indruk dat er veel kunstenaars op het begin van de 20e eeuw nog in een tijd van nationalisme aan het leven waren. Dus ze hebben waarschijnlijk. Maar dat is met Rilke onbegrijpelijk. Hij komt naar Parijs. Hij is gefascineerd door de stad. Hij schrijft op Cézanne. Hij schrijft zelfs in het Frans. Hoe kan je dan zo voor de oorlog zijn? Dat is voor mij iets dat ik niet kan. Dat is een geheim.
Ja, maar hij is niet alleen, zoals je zegt. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zijn er behoorlijk wat, niet alleen dichters, ook kunstenaars, die absoluut pleiten voor een oorlog.
Ja.
Die zeggen, er moet nu een oorlog komen.
Ja, dat is onwaarschijnlijk.
En toch gebeurt het. En denk je niet, nu even de parallel naar vandaag, dat er vandaag ook kunstenaars opstaan die zeggen van, zo kan het niet langer blijven.
Ja, maar daar hoor ik een totaal andere boodschap. Een veel meer positief of prospectief boodschap om iets nieuws te gaan creëren. En zeker niet oorlog. Oorlog hebben wij vandaag niet nodig. Er zijn veel te veel oorlogen in de wereld. Maar wij hebben waarschijnlijk nood aan een veranderen in het leven. En dat vind ik, dat is voor mij heel duidelijk.
Je mag, zoals iedereen hier in Bergendal, boeken meebrengen. Je hebt een gedicht meegebracht, van Rilke natuurlijk. Het Archaïsch Torso van Apollo heet het. Archaischer Torso Apollos, in het Duits. Ook een een groot gedicht eigenlijk, waarin die verbeelding geleidelijk tot inzicht en gevoel leidt. Misschien even zeggen, vooraleer we het gaan beluisteren, Bernard Foucault. Wat we horen, je hebt een dichter en zijn blik glijdt langs een antiek beeld. Welk beeld is dat? Apollo.
Het is een zeer mooi beeld, maar een beeld dat werd veranderd met mutilaties door de tijd. Maar het schijnt nog schoner te zijn dat waarschijnlijk de oorsprong. En dat is misschien het eerste wat ik
Het is een torso, hè?
Het is een torso. Je hebt het hoofd niet meer. Of misschien...
Nee.
En de armen ook niet.
En een stuk van de benen is
ja,
weg.
Maar hij bewondert, de dichter bewondert het beeld. En het beeld is bijna aan het starten om iets tegenover de dichter te zeggen. Of hij kijkt naar de dichter. En dat vind ik heel mooi. Dat de relatie tussen de toeschouwer en het kunstwerk werkt niet alleen maar in ene richting, maar ook in de twee richtingen. En kunstwerken hebben ons nodig. Dat vind ik een prachtig beeld.
Het kan alleen maar bestaan als je ernaar kijkt.
Ja, absoluut. En dan is er een soort transformatie van beide kanten.
Ja, want de dichter glijdt met zijn blik over die torso. En terwijl hij kijkt, ziet hij het ook veranderen. En krijg je heel erg seksuele connotaties. Maar we gaan het allemaal niet verklappen. Ik had jou gevraagd om het voor te lezen, maar dat wil je liever niet, Bernard?
Ja, ik heb te veel respect voor die poëzie om het zelf te gaan lezen. Ja, de muziek van de taal vind ik te mooi.
We zullen het proberen in uw plaats, als je dat goed vindt. Archaischer Torso Apollos. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt. Wij kenden niet zijn ongehoorde hoofd, waarin de appels van zijn ogen rijpten. Maar zijn torso gloeit nog als een kandelaar, waarin zijn blikken, slechts teruggeschroefd, glanzend behouden blijven. Want anders kon de boeg der borst je niet verblinden en in het lichte wende der lende kon je zelfs geen glimlach zenden daar, naar dat midden dat zijn roede droeg. Zo niet stond deze steen misvormd en pal onder der schouders doorzichtige val en zou niet glinsteren als een roofdiervel en brak ook niet langs al zijn randen uit als een ster. Daar is geen plekje wel dat jou niet ziet. Je leven moet je veranderen. Ja, we lazen Rilke. Het archaïs torso van Apollo.
Bernard Proficiat, mag ik zeggen?
Ja?
Ik vond het zeer, zeer mooi, zeer muzikaal.
Oké, dank je. Ja, die eindzin. Je moet je leven veranderen. Hoe begrijp jij die? Hoe lees jij die?
Ik hoor twee dingen. Ik hoor eerst dat het kunstwerk een actieve rol vraagt van de toeschouwer. En niet een passieve rol. Dus geen consumering. Maar ik moet actief daar naar kijken. Maar als ik dat zeer au sérieux neem, dan moet ik ook mijn leven veranderen. Dat vraagt ook het kunstwerk.
En waarom, Bernard?
Waarom? Omdat wij ons niet kunnen tevreden stellen met wat nu bestaat. De kunstenaar vraagt om iets verder te gaan. En dus dat is een zeer fundamenteel. En misschien meer van Dal naar Berg.
We gaan luisteren naar Sergei Rachmaninov. Dat heeft een betekenis. Heel eenvoudig, omdat wij vinden dat een van de beste albums is van het afgelopen jaar. Kreeg daarvoor ook een Clara-prijs met Daniil Trifonov. Daniil Trifonov speelde de vocalise van Sergei Rachmaninov. Bij mij zit Bernard Focroul, organist en componist. Hij kreeg en krijgt vandaag de Clara Carrièreprijs. Bernard, als je deze opname hoort, wat denk je?
Zeer goed gespeeld, maar de muziek van Bach vind ik... Dus het model van Bach. Want het is een muziek die uit Bach komt, hè? En ik vind de oorspronkelijke model veel mooier en veel minder sentimentaal dan deze muziek.
Ja.
Er zijn andere stukken van Rachmaninov die ik veel beter vind, maar dit vind ik zeer sentimentaal. Ja.
Toch wel, ja. Oh, zo had ik het niet begrepen. Ik vind gevoelig, oké, maar jij vindt het echt sentimenteel.
Ja.
Tranerig dus eigenlijk.
Op het einde, ja.
Ja. All right. Bernard, je hebt een dagboek meegebracht, een oorlogsdagboek van Helene Berg. Ze schreef het tussen 1942 en 1944. Helene Berg is op dat ogenblik een meisje, een Parisienne die in Parijs woont, in Quartier Latin. Het is oorlog, ze is ook Joods. Een bijzonder oorlogsdagboek, hè?
Ja. heel bijzonder, want de persoonlijkheid van Hélène is zeer merkwaardig, vind ik. Zij is een zeer levendige persoon, zeer genereus. Zij houdt van de natuur, van de mensen. Zij heeft veel vriendinnen. Zij is verliefd op een jonge man. Dus zij heeft alles om gelukkig te zijn. Maar ze leeft in een vreselijke periode. En de 2 jaren van dat dagboek vertellen die evolutie. Er is altijd licht en een hel. En het einde is heel dramatisch. Maar ik werd zeer gefascineerd door dat dagboek. Ik heb het 2 jaar geleden gelezen. En ik had een opdracht gekregen van een Franse strijkkwartet om een lang stuk voor hen te schrijven. En ik had niet onmiddellijk gevonden wat ik voor 1 uur lang zou kunnen doen. En op het moment dat ik dat boek heb gelezen, dat heb ik gevonden. Oké, dat is misschien een fantastisch materiaal om iets daar rond daarop te gaan schrijven. En ook de muziek te gebruiken. Zij was ook violist. Een jonge specialist van de Engelse literatuur.
Dus. Want ze studeert aan de Sorbonne Engels.
Ja,
hè?
Ja. Ja. Dus kunst is zeer belangrijk in haar dagelijks leven en in het dagboek. En ik heb de indruk dat muziek misschien iets kan brengen. Want de kwaliteit van het schrijven is ongelooflijk mooi. Maar misschien kan de muziek dat nog een beetje verlengen, dat hoop ik.
En die dagboeken hebben jou daarvoor geïnspireerd?
Ja.
Die Hélène Bert is bang, dat merk heel dat dagboek door, dat hun verhaal in de officiële geschiedenis geen plaats zal krijgen. Dus die ongrijpbare gevoelens en individuen. Ze schrijft letterlijk, zullen we ooit weten wat onder 1 regel van individueel lijden schuilgaat. Dus het is eigenlijk, denk ik, ook een poging tegen vergetelheid.
Ja, precies. Dat schrijft ze zeer duidelijk.
Ja. We gaan eens luisteren, Bernard Fokroel, naar een aantal fragmenten uit het oorlogsdagboek van Hélène Bert, heet ze, 1942-1944.
Ja, misschien belangrijk te zeggen dat zij voor 10 maanden heeft gestopt met het schrijven van dat dagboek. En dus nu zal ik lezen het nieuwe begin. Dus,
1943.
Woensdag 25 augustus 1943. Bijna 1 jaar is voorbij gegaan. Drancy, de deportaties, alle ellende bestaat nog steeds. Er is veel gebeurd. Denise is getrouwd. Jean is vertrokken naar Spanje, zonder dat ik hem nog heb kunnen zien. Al mijn vriendinnen van het kantoor zijn opgepakt. En het was aan een buitengewoon toeval te danken dat ik er die dag niet was. De redenen om te hopen zijn immens. Maar ik ben erg zwaartillen geworden. En ik kan al het lijden niet vergeten. Maandag 25 oktober. Ik denk aan de geschiedenis, aan de toekomst, aan wanneer we allemaal dood zullen zijn. Het is zo kort, het leven, en zo kostbaar. En nu ik om me heen zie hoe het ten onrechte, misdadig of zinloos wordt verspild, waar houvast te vinden. Alles verliest een betekenis wanneer je telkens weer met de dood wordt geconfronteerd. Woensdag 27 oktober. Dit dagboek valt in 2 uiteen. Dat valt me op als ik het begin herlees. Er is het gedeelte dat ik schrijf uit plichtsgevoel, om herinneringen vast te houden aan wat verteld zal moeten worden. En het deel dat voor Jean is geschreven, voor mij en voor hem. Het is een geluk voor me om te bedenken dat als ik word opgepakt, André deze bladzijden zal hebben bewaard. Iets van mij. Datgene wat het kostbaarst voor me is. Want tegenwoordig geef ik om niks anders meer op materieel gebied. Je ziel en je nagedachtenis, Dat is wat je moet veiligstellen.
Bernard Vaucroul las uit het oorlogsdagboek van Hélène Ber. 1943 was dat. Bernard, het dagboek is 60 jaar ongepubliceerd gebleven. We kennen het eigenlijk nog niet zo heel lang. Het eindigt natuurlijk, zoals heel vaak, met Anne Frank of met anderen in haar situatie. De ouders van Hélène Ber worden gedeporteerd naar Auschwitz in 1944, dus een jaar later. Haar moeder wordt vergast, haar vader zal worden doodgeslagen en Hélène zelf belandt uiteindelijk in Bergen-Belsen, het kamp, waar ze begin april 1945, enkele dagen voor de Engelsen het kamp zullen bevrijden, bezwijkt aan de tyfus eigenlijk. Gruwelijk. Ja. Dat je een paar dagen vooraleer de redding nabij is, dat je dan toch nog dood moet gaan.
Ja. We hebben geen woorden daarvoor.
Ja, zo is het. Bernard, het is evident dat een componist en een muziekmens zoals jij hier ook zijn eigen muziek mag kiezen. En dus geen Rachmaninov. Je had graag een fragment van het Verdi-requiem onder leiding van Antonio Pappano. En namelijk het debuut in de munt. Ik denk dat dat was op 15 januari 1992. Waarom?
Het is een heel mooie herinnering voor mij. Dat was mijn eerste dag als opera-directeur in de munt. En Pappano, een heel onbekende dirigent destijds, heeft een prachtige Verdi-requiem gedirigeerd. Ja. Dat blijft voor mij een herinnering, niet alleen van die dag, maar ook van die periode, van de 10 jaar samenwerking, bijna dagelijkse samenwerking met Antonio Pappano en Bernd Leube. Blijft zeer mooi.
Ja, de Verdi opera, zal ik hem maar noemen, het is eigenlijk een requiem. Veel discussie over geweest, dat weet je. Die was vorig jaar nog op ons festival te horen met de rockster van de klassieke muziek, Theodor Corentzis. Zeer indrukwekkend eigenlijk. En wij laten nu het Libera Me, het slotkoor, horen. Libera Me, Domine, de morta eterna, Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood. Als dat maar kon, hè, Werner? Maar all in vain.
Thank you.
het slotkoor uit het Requiem van Verdi Libera mee met Margaret Jane Ray, die we hoorden. En het symfonieorkest van de Munt onder leiding van Antonio Pappano. Dat was trouwens een eigen opname van Clara.
Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
En met Bernard Fokroel, ik herhaal het graag, die vandaag de Clara Carrièreprijs krijgt, organist en componist. Was je weer helemaal terug in de tijd toen je het hoorde?
Ja.
Margaret Jane Ray, die toch een indrukwekkende prestatie aflevert, vind ik.
Ja, zo, ik was een jonge Amerikaanse soprano. Maar ja, en ook het koor van de Munt.
Absoluut, absoluut.
En het koor heeft zo mooi op een indrukwekkende wijze gezongen. Hè?
Was het eigenlijk niet nog een opdracht van Gerard Mortier?
Dat concert?
Ja?
Nee. Gerard Mortier had mij een witte pagina achtergelaten om vanaf januari te beginnen.
En, je mag toe,
en hij was zelf niet zo gelukkig met de keuze van een requiem. Hij heeft mij gezegd, waarom heb je een requiem genomen, Bernard? Maar ik heb hem gezegd, ja, een requiem heeft altijd iets te doen met het leven en met de toekomst ook.
En waarom zag je dat niet zitten?
Hij vond het een beetje problematisch, vind ik. Een soort adieu. Hè? En dat was helemaal niet de bedoeling.
Oh, ja. Oh, nu snap ik het.
Ja.
Een adieu aan hem zo van...
Ja, een requiem, het is voorbij. Ja. Maar dat was helemaal niet de bedoeling.
Nee.
Zoals je hebt gezegd, Verdi Requiem is bijna een opera. Hè? Het
absoluut.
Is een opera zonder toneel. Maar al de emoties van een menselijk leven zijn daarin zo op zo'n diepe manier uitgedrukt. Dus dat was voor mij... dat was ook voor Pappano... Die niet veel tijd had tijdens het eerste seizoen in de Munt als nieuwe muziekdirecteur. Dat was de beste manier om het seizoen te openen.
Het vreemde is, paradoxaal genoeg, dat het bijna van levensenergie spat, hè, dat requiem.
Ja, precies.
Ook als je het ziet, ja. dat is fenomenaal. Ja. We gaan even terug in de tijd, Bernard Fokroel, naar Helmut Walcha. Een blinde Duitse organist. En dat is nu gek... Want je bent toch wel wat ouder dan ik, maar ook bij ons thuis. Als je naar Bach luisterde en de orgels, dan kwam je altijd bij Helmut Walcha terecht.
Ja, Walcha was misschien de eerste organist die na de Tweede Wereldoorlog is begonnen met Bach te spelen en op te nemen op historische instrumenten. En hij speelde ook Bach met veel meer stijl dan de meeste organisten in deze periode. Dus hij is een beetje een voorganger geweest in de beweging naar oude muziek, op authentische instrumenten enzovoort. En ik heb ook de kans gehad om hem live te horen als kind. Ik was misschien 10 jaar oud. Hij is een concert komen spelen in Luik. Maar zijn... De opnames hebben wij vaak thuis gehoord. En dat is misschien een van de redenen waarop ik zo verliep ben geworden op orgel en
Bach-muziek.
Ja.
Ja. We gaan zo dadelijk een opname horen. Maar niet meteen van Helmut Walcha, maar wel van de man die hier tegenover mij zit. Noblesse oblige, zou ik bijna zeggen. Het is Preludium Ontfugen van Bach, 550. Dat heeft een bijzondere betekenis voor jou, denk ik, dat werk.
Als werk niet zoveel, maar als herinnering ja. Want ik hield van deze opname... En ik heb veel later het orgel van Kappel, waar Walcha dat stuk had opgenomen, ik heb dat orgel ook kunnen spelen. En ik heb de hele kleuren, de klankkleuren van het orgel teruggevonden. En dat heb ik vaak kunnen beleven als ik naar Lübeck ben geweest om het oude orgel daar te spelen. En dat is in een zekere zin kan ik heel gelukkig zijn dat ik die kans heb gehad om deze prachtige muziek op de mooiste instrumenten te gaan spelen en opnemen.
Want we gaan jou nu beluisteren, dus die fuga, de prelude van die fuga. Op welk orgel is dat? Of heb je verschillende opnames? Want het is een beetje een verrassing.
Ja, het is een verrassing, dus ik ben er niet zeker van. Misschien kunnen wij het stuk beluisteren en dan kan ik wel zeggen op welk orgel dat was.
Zou je dat kunnen, ja?
Ik denk van wel.
De prelude en fuga in G groot van Johann Sebastian Bach met aan het orgel Bernard Focroul, die hier nog even bij mij zit. Heb je je eigen orgel erkend, Bernard?
Ja, het is het orgel van Muri in Zwitserland. Het is niet onmiddellijk gekomen bij mij, maar ja, na 1 of 2 minuten ben ik ervan zeker.
Ja, ja. En waar herken je dat precies aan?
Wel, een beetje aan de klang, de balans tussen de pedaal bijvoorbeeld en de twee klavieren. Ook het feit dat het pedaal hoge noten heeft die vaak niet bestaan bij historische instrumenten.
Okay. Bernard Focroul, wat is jouw credo?
Mijn credo is misschien een hoop, meer dan een credo. Mijn credo zal zijn om steeds meer inspiratie, creativiteit en kracht te zoeken en te vinden bij de kunsten. Om de wereld te verbeteren en te veranderen. En wij zijn in zo'n toestand, in zo'n historische toestand, waar de ecologische uitdagingen, de sociale, de migratie, de democratie zelf op vraag worden gesteld, dat wij werkelijk iets moeten doen. Wij kunnen het niet laten gaan zoals het nu gaat. En hopelijk kunnen misschien kunstenaars daar een rol spelen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.